Ja, hoop in. Dan is de race een keer aan die kant van de wereld. En dan ben jij in Hoofddorp. Wat is dit nou?
Ja, ik ben vannacht hierheen gevlogen. 13 uurtjes vanuit Hongkong. Ja. Er is een fruitig rondje hard gelopen net. En hier gezellig aan een bakje koffie.
Gezellig. Bakje koffie bij nu.nl. Ja, Moek, het ongelooflijk, hè?
Ja, ongelooflijk. Ja, ik zei al tegen Hopin, als ik 13 uur gevlogen heb, dan ga ik meteen mijn nest in. Maar hij gaat gewoon een rondje hardlopen door Amsterdam. Ja, fantastisch. Ja. En nu een podcast opnemen natuurlijk.
Het wordt een weekend waarin we veel slaaptekort gaan hebben door alle tijdsverschillen. Maar we hebben er wel zin in het Grand Prix weekend van Australië.
Radio check.
Loud and clear.
Yeah, let's go!
1-2, baby!
I pressed it!
What an idiot!
I can literally not even lift my arms anymore.
Yes! Boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
Ja, welkom bij de Bordradio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we dus gaan vooruitblikken op die Grand Prix van Australië. En dat gaan we doen letterlijk met het vaste team van de Bordradio, met vanuit Hoofddorp Patrick Moeken.
Goedemorgen.
Ja, je hoort natuurlijk net al Hopin Toen.
Goedemorgen.
Ja, en vanuit Australië, jawel. Dus we hebben ietsje vertraging op de lijn, maar hopelijk, dat zal ik in de montage er wel een klein beetje uithalen. Joost Nederpelt, hallo.
Ja, dat wordt weer een montagehel voor je, denk ik, Bas. Maar goedenavond vanuit Melbourne.
Ja, hoe is het daar?
Regenachtig. Dus ik weet niet of Patrick zijn weerbericht heeft voorbereid, maar vandaag hebben we in ieder geval een hoop regen gezien. Verder lichte jetlag. Ik heb net even een klein tukje gedaan, moet ik stiekem bekennen. Dus eigenlijk tegen de jetlag-regels in. Maar verder, ja, prima. Het is de vierde keer dat ik hier ben en niets veranderd.
Klinkt goed allemaal. Ja, we gaan het in deze uitzending hebben over de beamwing van Red Bull. Er is namelijk een trucje ontdekt, schijnt zo te zijn. Iets met triple DRS. Allemaal moeilijke woorden achter elkaar, maar daar gaan we het over hebben. Natuurlijk de strijd tussen Verstappen en Perez. En we hebben het over misschien wel de nieuwe thuisfavoriete Oscar Piastri. Maar Hopin, eerst, wat een eer dat je met ons wil zitten. Want jij gaat tegenwoordig met mensen als Pharrell Williams op stap.
Oh.
Wat is dit?
Afgelopen week was zogenaamde Art Week in Hongkong. Kunst en veel evenementen. En we hebben het al vaker aangehaald, ook hier in de Bordradio. Hongkong is natuurlijk erg lang afgesloten geweest vanwege reisrestricties, vanwege corona. Dat is nu allemaal voorbij, gelukkig. De maskerplicht die was zelfs tot begin deze maand nog van kracht.
Echt waar, joh?
Ja. Dus ja, we kunnen nu gewoon rondlopen zonder masker, ook op straat. Inmiddels. Dus ook alle evenementen en dergelijke zijn weer in full swing terug in Hongkong. En dat, een van de die dingen was wat hij daarbij was. En het was leuk. Het was heel toevallig, want ik ging mijn vrouw ophalen van het vliegveld.
Ja.
En we hadden eigenlijk afgestemd, want we kennen Pharrell en zijn management. En we hebben eigenlijk elkaar ontmoet op het vliegveld. Want dat was het enige moment dat we elkaar konden treffen.
Oké. Okay.
Want ja, de reizen kruisen elkaar eigenlijk.
Ja. Ik ken Pharrell Williams en zo. Ja. Zo gaat dat.
Ja. Dat kunnen wij niet zeggen, Bas. Nou ja, wij kennen elkaar, hè. Wij kennen hoop in. Ja. Dus wat dat betreft horen we er ook een beetje bij. Maar ja,
wij zijn één handdruk verwijderd van Pharrell Williams.
Ongelooflijk, ja. Ja, ja. Zit hier gewoon bij ons in de studio.
Ja, laten we het nu vooral over Formule 1 gaan hebben. Ja, ik begin even met Joost. Die strijd tussen Verstappen en Perez. Wij hebben het er uitgebreid in het terugblik van Grand Prix van Saudi-Arabië over gehad. Toen waren we misschien wat stelliger dan dat het achteraf zo blijkt te zijn, toch?
De strijd om de rondetijden bedoel je dan? Of bedoel je de strijd om het wereldkampioenschap?
Nou, misschien allebei wel. Maar we hebben inderdaad het verhaal over de snelste ronde misschien een klein beetje opgeblazen. Maar ja, er begint natuurlijk wel een beetje een vete weer tussen die twee ontstaan. Net als vorig seizoen.
Ja, als die vete ergens vandaan komt, dan denk ik dat die bij Perez vandaan moet komen. Want Verstappen, die denk dat hij zijn schouders over ophaalt. Om het nog even terug te halen. Het ging erom dat ze door tijden doorkregen die ze moesten rijden van het team. Verstappen die hield zich daar in principe niet echt heel erg aan. En Perez ook niet heel erg, maar af en toe iets beter. En toen in de laatste ronde had Verstappen gevraagd van wat is de snelste tijd. En toen zette hij hem in de laatste ronde, zodat Perez er ook niet meer op kon reageren. Terwijl GP, zoals eigenlijk altijd, zei van nou ja, wij vinden het niet echt nodig. Maar Verstappen vond het wel nodig. Ik denk niet dat dit een grote vete wordt, eerlijk gezegd.
Nee, Moeke, ik kan me van vorig jaar herinneren dat we het hier ook over gehad hebben. Een beetje rond de Grand Prix van Monaco of Baku hadden we toen nog.
Ja.
Ja, en uiteindelijk komt niks van terecht, toch, tussen die strijd.
Nee, want laten we wel wezen, Perez heeft 4 keer in die Red Bull gewonnen nu volgens mij. En hij heeft nog nooit op eigen kracht een race gewonnen. Er was telkens wel wat aan de hand. In Azerbeidzjan vorig jaar natuurlijk. Toen crashte Verstappen. Of nee, dat was 2021 alweer.
Ja.
In Monaco vorig jaar. Nou weten we ook wat er allemaal gebeurde in de kwalificatie.
Ach, ja.
Singapore had Verstappen nu natuurlijk problemen. En ja, vorige race weer.
Maar goed, dan moet je natuurlijk wel. Want in Singapore heeft hij Leclerc natuurlijk de hele race achter zich gehouden. doe je hem wel een beetje tekort, toch?
Wel, maar hij heeft nog nooit Verstappen op rauwe kracht verslagen. Als ze echt 1 en 2 op de eerste startreis zouden vertrekken.
Vorige week toch? Of 2 weken geleden?
Ja, maar toen stond Verstappen toch ook in het middenveld?
Ja, oké. Okay, maar uiteindelijk safety karretje. Moest die twee mensen voorbij.
Als gewoon op race snelheid heeft Perez nog nooit van Verstappen gewonnen.
Zo, hoop en, in. Dat is een uitspraak.
Ja, maar dat is toch zo?
Ja, volgens mij klopt dat wel.
Ja.
Maar dat is uiteindelijk ook... Ja, ik wil niet zeggen, daar hoef je niet voor te schamen. Maar uiteindelijk staat het denk ik wel buiten kijf dat Verstappen, nou ja, toch wel ook in de Formule 1 geschiedenis, nu al, zou je kunnen zeggen, een van de grote namen zal zijn. En ik wil niet zeggen, Perez is een goede tweede man erachter. Maar hij doet wel precies ook wat hij moet doen. En dat ze hebben natuurlijk bij andere teams misschien niet altijd zo gezien. Als dus Verstappen niet kan toeslaan vanwege technische problemen of wat dan ook, dan staat hij er dus wel. En dat is ook uiteindelijk ook precies de reden waarom hij daar in die auto zit.
Nu kregen we via podcast@nu.nl, ons mailaccount, een mailtje van Leon van Meel. Sorry, vind ik heel grappig, maar dan met dubbel E.
Oh.
Leon van Meel. Die zegt van, ja, kan dit ook niet een beetje het einde van Perez betekenen, Joost? Want Verstappen is natuurlijk het lievelingetje bij Red Bull. Ja, als hij echt die confrontatie aangaat, ja, dan denken ze misschien, ja, die Perez moeten we niet meer hebben.
Tweeledig antwoord daarop. Ten eerste, wat Patrick net zegt over dat Perez eigenlijk wint als Verstappen in een slechte positie zit. Dat is precies wat hij moet doen. Dus in principe, wat dat betreft, is hij gewoon opereert hij volgens mij helemaal naar tevredenheid bij Red Bull. Hij moet natuurlijk ook punten afpakken van de concurrenten van Verstappen. Nou, dat doet hij dit jaar ook makkelijk, want die auto is gewoon heel goed. En ik denk uiteindelijk dat Perez de type er niet naar... Kijk, je moet niet vergeten, hij zit eigenlijk in de laatste fase van zijn carrière. Hij reed altijd in auto's van de middenmaat of iets daaronder. En soms iets erboven. Hebben McLaren nooit de kans gehad. En nu heeft hij opeens de kans om races te winnen, poles te pakken, op de momenten dat Verstappen het laat liggen. Nou ja, dat is volgens mij een hartstikke mooi toetje voor zijn carrière. En ik kan me niet voorstellen dat hij zich zo op laat naaien. Misschien ook wel door de sfeer in zijn thuisland. Hè, want daar zijn ze natuurlijk wel heel fanatiek aan het worden inmiddels. Dat hij Verstappen echt binnen team moeilijk gaat proberen te maken. Want ja, dat, wat je zegt, die strijd gaat hij nooit winnen. Dus als Perez Verstappen de tent gaat uitproberen te werken, of een bepaalde manier of hem het levensduur gaat maken, dan zou dat echt het domste zijn wat ik een Formule 1 coureur ooit heb zien doen eigenlijk. Want dat is zo onrealistisch. En dan gooit hij zo zijn eigen glaas in.
Oh, voor iemand die altijd van de nuances is, domste ooit. Mooi, Joost.
De uitspraak.
Ik ben trots.
Ja. Ja, het voelt wel een beetje raar om dat te zeggen, maar het is wel echt gewoon zo.
Ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Stel, Verstappen valt een keertje uit vroeg in het seizoen en Perez wint en hij staat een 25 punten voor.
Ja.
Je hebt makkelijk lullen natuurlijk als je zegt van ja, Verstappen is de uitgesproken titelkandidaat. Maar dan gaat het natuurlijk wel in Perez' hoofd zitten. Ik denk dat Verstappen daar nog steeds niet van in paniek raakt. Maar ja, het wordt dan wel iets ingewikkelder natuurlijk.
Ja, maar gaat die strijd er ooit komen, denk je, hoop in?
Blijft een technische sport natuurlijk.
Zo is het ook.
Kan zomaar gebeuren dat Verstappen in één keer stilvalt. En dat Perez dus inderdaad met de overwinning er vandoor gaat en die 25 punten. Maar dan nog, we hebben het vaker gezegd, het seizoen is extreem lang.
Ja.
En zelfs al zou het 25 punten zijn, dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook gezien. Denk ik niet dat dat een probleem zal zijn,
nee,
persoonlijk gezien.
Ik denk het ook niet, maar het zou misschien wel dat in ieder geval vanuit het Mexicaanse kamp dat sfeertje nog iets aan kunnen wakkeren.
Ja, ik zeg het ook vooral omdat we gewoon hopen, Joost. Wij willen een strijd. En op dit moment is er toch geen enkele aanleiding dat Ferrari en Mercedes ook maar zich in... Of Aston Martin natuurlijk, moeten we niet vergeten trouwens. Dat is op dit moment het tweede team. Ja, dat die zich echt gaan mengen in de titelstrijd.
Nee, in de titelstrijd zeker niet. Je moet gewoon hopen op dat ze op een dag het vooraan een beetje bij kunnen houden. Maar ik wil niet de alle hoop eruit slaan, maar momenteel ziet het daar gewoon niet naar uit. Als we heel kort even langs gaan, Ferrari heeft problemen met de motor. Daar gaan we het misschien zo nog wel even over hebben. Een auto die, ja, waar ze eigenlijk gewoon een beetje aan het worstelen zijn met de afstelling. Nou, Mercedes, dat verhaal hoeven we niet weer te herhalen, dat is bekend. En Aston Martin is een auto die op dit moment gewoon heel goed is. En misschien qua ontwikkeling kunnen die echt de strijd aangaan in het seizoen. Maar ja, ook die liggen nu al best wel wat punten achter natuurlijk, moet je ook niet vergeten. Dus ik zie dat gewoon niet gebeuren, eerlijk gezegd. We moeten het hebben van de dagelijkse, de zondagen waarop het dan spannend is. En een titelstrijd tussen Perez en Verstappen vind ik al niet waarschijnlijk. En ja, nog onwaarschijnlijker dat Leclerc of Hamilton of Russell of zo, of Alonso zich daar opeens heel nadrukkelijk in gaan melden. Nee, ja, dat is gewoon een illusie. We moeten het echt hebben van de races zelf.
Ik kreeg een berichtje van iemand op Instagram, een luisteraar. Maar die vond ons behoorlijk negatief. Nou, omdat wat jij nu ook al zegt, ja, het wordt echt een waardeloos seizoen. En,
zijn we te realistisch misschien?
Nou, ja, maar je moet ook niet vergeten dat heel veel Nederlanders zijn natuurlijk ook Verstappen-fans. En dat het ook wel, dat, ja. Die vinden het helemaal prima natuurlijk, dat we een saaie seizoen tegemoet gaan. En kijk, ik snap, wij hopen op een titelstrijd dat het spannend wordt, maar je hebt ook natuurlijk heel veel mensen die hopen dat het niet spannend wordt. En laten we wel wezen, het is ook natuurlijk heel knap als we wel naar een seizoen gaan waarin Verstappen alle records aan Diggelen schiet en dat hij echt op gigantisch hoog op die apenrots in zijn eentje staat.
Laat ik het dan zo zeggen, ik wil ook dat Verstappen wint, maar niet zo.
Okay, ja.
Toch? Waarom niet?
Nou, ik wil zoiets als vorig jaar zien. Zoals twee jaar geleden. Zo'n Grand Prix van Frankrijk of zo. Dat je rondes lang, dat Verstappen steeds tiendes dichterbij komt en uiteindelijk in de laatste ronde Hamilton inhaalt. Dan wint Verstappen ook. Maar nu is er toch helemaal geen klap aan eigenlijk.
Natuurlijk is strijd op de baan altijd mooier om te zien. Maar ja. Ook al is er iemand in een dominante auto, wat natuurlijk nu het geval is, wil natuurlijk niet per definitie zeggen dat de races niet mooi zullen zijn. Er doen ook nog 19 andere rijders mee.
Dat klopt.
Kijk, we praten veel over Perez. De Perez Verstappen, dat wordt natuurlijk ook redelijk gevoed door zowel de fans als de media, denk ik.
Vooral door ons ook nu.
Ja. Precies. Nou, wij doen natuurlijk ook gewoon aan mee in dit geval.
Ja.
Dat draagt ook wel weer bij natuurlijk aan een strijd die we misschien toch wel zullen gaan zien op het circuit op bepaald moment. En uiteindelijk moeten de sterren daarvoor een beetje goed opgeleid zijn, maar... Dat zal ongetwijfeld dit jaar nog wel een aantal keren gebeuren.
Ja, ja, ik zit er ook gewoon aan te denken. Tuurlijk is het leuk als hij zo dominant wint en dat het daardoor een legendarische coureur gaat worden. Maar ik denk dat heeft hij toch helemaal niet nodig. We willen het beste Verstappen is de inhaal Verstappen.
Ja, maar het heeft ook wel weer charme natuurlijk. Als hij echt à la Schumacher zo ongenaakbaar wordt. Hamilton natuurlijk in zijn beste periode.
Ja.
Gelijk met andere sporten van Gerwen die alles wint. De Messi's, Ronaldo's van deze wereld. Ja.
Ik kwam hier net aan, toen zei ik tegen Patrick van, is het druk hier op de redactie? Ja, valt wel mee. Ja, natuurlijk voetbal gehad. Voetbal was niet, ja, het resultaat was niet zoals verwacht. Ja, Gibraltar, wat was de score uiteindelijk?
3-0.
Ja. Ik viel dan tegen, maar ja, wat wil je dan? Dat ze met 10-0 winnen en
dat
is een
beetje... dat willen we.
Ja, nee, oké, okay, natuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een beetje, ik probeer de vergelijking te trekken met Verstappen in dit geval. Als je een dermate dominantie hebt in een competitieve omgeving... Ja, dan wat zijn dan bepaalde doelen die je gaat stellen ook? En dat is allemaal een beetje relatief natuurlijk.
Ja. Als ik de parallel met voetbal dan mag trekken. Kijk, als je Messi op linksback zet, gaat hij ook een goede wedstrijd spelen. Maar ik wil een Messi zien die in de aanval staat en scoort en assist geeft en dribbles. En ik heb nu een beetje het gevoel dat Verstappen als linksback gewoon zijn rondjes rijdt. Hij wint. Althans, dat gaat dit seizoen gebeuren. Ja, dat vind ik geen klap aan.
Dit is de kromste vergelijking die ik ooit heb gehoord, eerlijk gezegd.
Ja, ik wou het net zeggen. Dankjewel, Joost.
Dit is echt de kromste vergelijking die ik ooit heb gehoord.
Ja. Ik denk, hoe ga ik dit nog recht breien? Maar dit staat inderdaad nergens.
Dankjewel.
Bas, we hebben ook pas twee races gehad natuurlijk. Hè?
Ja,
dat is ook alweer zo. Ja, maar je ziet gewoon alle... De sterren staan zo, zoals je net zegt, hoop in, dat het wel... Ja, laten we hopen dat er misschien iets gebeurt met de Red Bull...
Jij hoopt daarop dus.
Dat hoop ik.
Ik kan nog herinneren, vorig jaar, volgens mij was dit ook de Grand Prix van Australië, dat we na afloop zeiden van nou, dat die wereldtitel van Verstappen, dat is gedaan.
Ja, dat klopt.
Dat zit er niet meer in.
Ja, precies. Dat het niet meer kon inderdaad, na die uitvalbeurt. Ja, kan snel lopen. Ja, en kijk, het is natuurlijk wel weer een heel ander circuit dan de vorige twee die we hebben gehad. We moeten nog wel even zien of Red Bull ook weer hier snel gaat zijn. Ik denk wel, als ze hier snel gaan zijn, ja, dan kunnen we echt wel een dominant seizoen gaan verwachten. Althans, als ze we weer met 20, 30 seconden voorsprong over de meet komen.
Ja.
Maar dat moet nog wel even gebeuren natuurlijk. En dat weten we nog niet.
Mooi bruggetje. Die is voor jou, Joost. Want we hebben nu met Australië zo meteen 3 verschillende circuits gehad, toch? Kan je dat zo zeggen?
Ja, zeker. Dat wordt altijd wel een beetje zo... Je wil altijd gewoon een beetje een referentiekader opbouwen op basis van verschillende omstandigheden. En dit zijn wel 3 hele verschillende circuits, zeker. Ja.
Ja, wat maakt Australië anders dan de andere twee?
Nou ja, Bahrein is natuurlijk de bandenvreter. En is met vrij langzame delen, vrij snelle delen, lange rechte stukken. Jeddah, nou dat is al helemaal een rare baan natuurlijk. Met een stratencircuit met enorme hoge snelheden. Die is überhaupt al uniek in zijn soort en dus ook anders dan Australië. En Australië is natuurlijk meer een vloeiend circuit. Ook een stratencircuit met heel ander asfalt ook dan Bahrein. En ik denk dat je ook niet moet vergeten dat het vorig jaar allemaal nieuw geasfalteerd is. Dus... Dat doet ook wel heel veel met een baan als je dan een jaar later er bent. Dat is het verschil wel heel groot. Dus ik denk dat het echt gewoon 3 totaal verschillende circuits zijn. Daar komt het in korte trek op neer.
Ja, Hopin, Australië kennen we natuurlijk met de vele bochten die het had, waardoor het echt wel een beetje een stratencircuit was. Maar door alle nieuwe aanpassingen die we vorig jaar al hebben gezien, is het wel een beetje een ander baantje geworden.
Ja, zeker. En wat Joost natuurlijk ook al zei, kijk, het grote verschil zijn altijd, is altijd het type asfalt wat er ligt. Hè? En dat is natuurlijk van grote invloed. Zeker bij een straatcircuit is dat vaak de ontwikkeling ook. Gedurende zo'n weekend, hoeveel sneller het ook weer wordt. Het type asfalt draagt natuurlijk ook heel erg aan bij hoe gesloten het is en hoeveel grip het, ja, het kan opbouwen makkelijk. En vergeet ook niet, dit jaar krijgen we die vierde DRS-zone ook weer terug. Ja. Die vorig jaar natuurlijk geschrapt werd.
Ja, die werd geschrapt na de eerste, of nee, nog voordat het hele weekend begon, toch? Dat was het.
Ja, na de eerste training was het toch?
Of na de eerste training. Niet meer. Nou, hij is niet nog getest, toch? Heel even.
Ja, zou kunnen. Ja.
Ja. Ja, nou, in ieder geval, nu komt hij definitief erin.
Ja, dat gaat over de DRS tussen bocht 8 en bocht 9 eigenlijk. Dus voor die hele snelle linkerbocht. Ja, dus eigenlijk, het was sowieso niet echt een plek waar je zou inhalen normaal gesproken. Dus dat is denk ik ook de reden dat ze hem vorig jaar weggehaald hebben. Omdat die bocht 9 is niet echt een bocht waar je hard in de ankers moet remmen en echt een inhaalactie waagt. Dat is echt pas daarna een bocht 11 normaal gesproken.
En je hebt het over die snelle chicaan die we dan kennen. Daarvoor zit nu DRS en daarna zit ook nog eens DRS.
Klopt.
Ja, en dan zou je dus mensen goed moeten kunnen inhalen. En als we het dan hebben over DRS, dan hebben we deze week iets geleerd over de Red Bull. Zo bijzonder stukje techniek dat we er even een rubriekje aan gaan wijden. Het technische moment van Joost. Of het technische hoekje. We hebben eigenlijk nooit... Wat zeggen we eigenlijk altijd?
Ja, jij zegt het altijd. Ik weet het niet.
Ja, is waar. Nou, het technische hoekje van Joost Nederveld.
Kan ik los?
Ja, nee, nog... kan ik los, zegt hij gelijk.
Het zijn helemaal startblokken die keren. Ja,
hij wakt helemaal zijn momentje. Nou, Joost, dit is helemaal waar mensen lang op gewacht hebben. Triple DRS. Dat is wat de Red Bull zou hebben. En dat is wat de auto uniek maakt. Hebben we geleerd naar Jeddah. Wat is het?
Ja, triple DRS is een beetje een vervelende term, want dat lijkt het alsof er drie dingen gebeuren. Drie losse dingen of zo. Of dat het maar dat valt wel, het valt uiteindelijk wel mee. Daar wil ik even mee beginnen. Ik moet zeggen, ik vis hier uit de analyse van Gary Anderson, oud Formule 1 technisch directeur, die voor de Britse site The Race een hele mooie uitleg erover had gemaakt. Want het is vrij ingewikkeld. Dus je hebt wel zo iemand nodig die dat dan even duidt. Dus die praat ik nu gewoon na, dat is, zo eerlijk ben ik. Maar het komt erop neer dat als de... Kijk, de Red Bull heeft in eerste instantie al een hoge topsnelheid. Dat is één ding. Dat weten we, dat heeft hij op de meeste circuits. Nu hadden ze naar Jeddah ook nog een speciale low downforce achtervleugel mee. Die gaan ze waarschijnlijk ook wel op andere circuits gebruiken. Maar die hadden ze hier in ieder geval ook. En Ferrari had die bijvoorbeeld niet. En Mercedes had die al helemaal niet. Dus dat maakt ook een verschil. En het derde verschil is, je hebt namelijk de DRS-vleugel zelf, tenminste gewoon die flap die omhoog gaat. Dan heb je onder in de achtervleugel de beamwing en daaronder heb je de uitgang van de diffuser. En die drie die genereren normaal gesproken downforce. En downforce genereren, dat komt ook altijd een penalty, zoals dat heet, van luchtweerstand bij. Dus je krijgt downforce, maar je krijgt ook luchtweerstand. Dus, en het punt is dat als die Red Bull vleugel openklapt, dan verandert de werking van de beamwing. Dat is dus die vleugel die onderin, de achtervleugel zit. Een hele hoop keer het woord vleugel, maar ik hoop dat de mensen moeten maar even een foto van de achtervleugel erbij pakken, dan zie je hem zitten. Waardoor die achtervleugel of die beamwing eigenlijk stalt. Dat betekent dat hij stopt met werken en dus ook stopt met downforce genereren. Maar belangrijk, ook stopt met luchtweerstand genereren. In ieder geval in grote mate. En daaronder zit de diffuser. Dat werkt allemaal met elkaar samen. En dat betekent ook dat de diffuser op een bepaalde manier stalt. Dus ook stopt met werken eigenlijk. Waardoor die ook minder luchtweerstand genereert. Dus als de DRS open gaat, dan gaan... En zorgt niet alleen dat zorgt er niet alleen voor dat de luchtweerstand van de achtervleugel minder wordt, maar ook van de beamwing en ook van de diffuser. En daar heb je dus een drievoudig effect door, waardoor je weinig luchtweerstand hebt, dat je heel snel gaat op het rechtstuk. En dat is in grote lijnen de triple DRS, zoals dat nu wordt genoemd.
Is wel leuk. Heel veel Engelse woorden, Moeke, dus wij zitten altijd met z'n tweeën elkaar een beetje aan te kijken. Maar volgens mij is het nog wel redelijk te snappen, toch?
Ja, geweldig.
Ja,
ik kan misschien nog beter straks nog even een videootje van maken met fotootjes erbij. Dan is het nog beter te begrijpen.
Dat gaan we ook doen voor nu.nl. Maar even een kijkje in de groepschat dan van ons programma. Dan zitten Joost en Hopin ook met pijltjes aan te wijzen. De beamwing zit dan zo en zo. Maar Hopin, als je dat verhaal van Joost hoort, heb je daar iets op aan te vullen?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het artikel nog niet gelezen had. Dus ik heb hem net even erbij gepakt. Oh. Terwijl Joost bezig was met zijn betoog. Maar nee, ja, nee, ja, nee, wat kan ik dan aanvullen?
Oh, wacht, dan wil ik even. Nou, maar dan jij hebt zelf al iets met de Beamwing geconstateerd, want daar ging het in de groepset over.
Kijk, als je kijkt, normaal gesproken, als je kijkt naar een auto, hè, dit is verder niet iets technisch. Dat is relatief Lehman, zoals we dat zeggen. Als je kijkt naar een auto, wat steekt het meest uit? Wat geeft het meest luchtweerstand? Je hebt natuurlijk het frontale oppervlak van een auto. En die achtervleugel is natuurlijk iets wat in relatief vrije lucht staat. Hè?
Ja.
En een beamwing, die zit natuurlijk in het verlengde eigenlijk van sidepods en eigenlijk alles wat daarvoor zit. Ook al relatief wat turbulente lucht. Dus eigenlijk wat een beamwing vaak doet, is dat die, als je ook die foto's erbij pakt, je ziet eigenlijk dat het een soort van verlengde is van de diffuser.
Ja.
Hè? Dus die hoek die ook staat, is vaak eigenlijk dat je verlengt de diffuser eigenlijk mee, waardoor je eigenlijk de diffuser efficiënter maakt. Dat is een beetje volgens mij het doel van die beamwing. En
het zijn dus die vleugeltjes boven de diffuser
aan de achterkant.
En
precies.
Tussen de echte vleugels.
Ja, en wat eigenlijk opviel is dat in Jeddah dus Red Bull daar één van heeft weggehaald. Dus die geven een enkele beamwing in plaats van twee die toegestaan zijn.
Ja.
Dat is eigenlijk wel apart, want normaal gesproken, wat ik al zei, omdat het dus een onderdeel is wat niet per se in vrije wind staat, is het een relatief efficiënt onderdeel. Als je de één zou weghalen, maakt dat dus niet per se, per definitie, heel veel snel uit voor bijvoorbeeld luchtweerstand.
Hm.
Maar in dit geval dus wel. Dus ja, maar goed, daarom ben ik ook geen Formule 1 aerodynamicus. En nee. Laat het dan aan professionals over.
Ja, het is wel zo, het heet ook een beamwing, omdat het ook op een bepaalde positie zit, dat er lucht langs komt en die lucht wordt dan omhoog geschoten, gebeamd. Dat is toch ook, volgens mij, Joost, zeg ik het dan goed?
Geweldig.
Beam me up, Scotty. Ja, nee, dat klopt. Het is eigenlijk je verandert een straal. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je bent eigenlijk aan het stralen. Beam. Dat kan ik beamen, inderdaad.
Het is ook een van de redenen waarom je dan de vuile lucht, die gaat dan over de auto's nu ook heen, toch? Dat is ook een van de voordelen van dit concept van de auto's.
Ja, want de beamwing was eigenlijk vertrokken. Die mocht niet meer. En als onderdeel van deze nieuwe regels die de vuile lucht achter de auto moet beperken, dus zodat je dichter achter elkaar kan racen, dat bracht ze er eigenlijk toe om de beamwing ook op aanraden van de teams weer terug te brengen. Omdat dat dan gewoon helpt. Dus daar speelt het ook een rol in.
Nu begrijp ik nog één ding niet. Je hebt dus uitgelegd wat ze doen, maar je zegt met dat stalen, dus dat het wat minder werkt. Hebben we duidelijk waarom dat dan zo is? Is dat iets omdat het flext? Of wat gebeurt er dan eigenlijk?
Nee, het is niet dat het flext. Het gaat er gewoon meer om dat je eigenlijk, dus dat ook heeft dat te maken met wat stroomt precies waar langs. Het gaat erom dat je eigenlijk willen ze, nu ga ik praten alsof ik een aerodynamicus ben, dat ben ik niet, maar ik heb er wel heel veel over gelezen. Ze willen eigenlijk altijd dat die luchtstroom vastplakt aan een oppervlakte. Zeg maar, dat noemen ze dan layeren. En dat dus die luchtstroom gaat op een bepaalde manier over die vleugel heen, omdat die zo vasthangt aan het bodywork en dan gaat hij naar achter toe en dan komt hij bij de beamwing aan en dan blijft hij dan keurig in het gelid, eigenlijk gaat hij daar overheen. Alleen zodra de achtervleugel open gaat, dan verandert heel veel van de luchtstromen op de auto. En dus ook de luchtstroom over die beaming, die beweegt ze verder zelf niet. Alleen daardoor gaat die luchtstroom worden gewoon anders en dan stopt gewoon de werking zoals die beoogd is. En dat geldt eigenlijk dus ook voor de diffuser, omdat het gaat er niet alleen om wat er van voren, zeg maar, komt, maar het gaat ook omdat je te maken hebt met drukverschillen, dus onderdruk en meer luchtdruk, minder luchtdruk. Ja, het wordt nu heel technisch, maar daar heeft het mee te maken. Dus als je dat luchtdrukverschil, of als je de luchtdruk achter de auto verandert, doordat de klep in de achtervleugel open gaat, dan verandert ook de werking van de diffuser weer. En daardoor deactiveer je hem op een bepaalde manier. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ik weet niet of Hopin of dit weet, of Joost misschien, maar is dit nou, met vleugels weten we al, dat het heel moeilijk is om dingen te kopiëren van andere teams. Maar zo'n beamwing is misschien wel makkelijk over te nemen, Hopin. Weet jij dat? Of,
nee,
ook niet?
Nee, omdat natuurlijk echt, dat is, had het natuurlijk in het verleden ook wel eens over gehad. En dat krijg je nu natuurlijk die discussie ook weer, dat de Aston Martin zo snel is bijvoorbeeld. En dat het zou dan een kopie zijn van de Red Bull. Maar vergeet ook niet, eigenlijk de hele achterkant van de auto is eigenlijk een Mercedes. Even simpel gezegd, hè, onderhuids. Maar ja, het draait uiteindelijk allemaal om details. En wat Joost natuurlijk al aangeeft, kijk, als die achtervleugel dus bij Red Bull open gaat, dus de DRS, dan verandert dus ook daar aan de onderkant wat bij hoe die diffusion en beaming bijvoorbeeld werkt.
Tuurlijk,
en dus je kunt niet bij een Formule 1 auto gewoon een onderdeel pakken en zeggen van nou, ik vind die voorvleugel er mooi uitzien, laten we die voorvleugels even op onze auto zetten.
Ja,
zo werkt het natuurlijk gewoon niet. En het gaat echt om de details. Dat blijf ik altijd maar zeggen. De sport, dat draait gewoon om.
Ja, en het is ook niet het bijzondere, omdat Red Bull heeft natuurlijk die straf van minder windtunneluren. Nu hebben ze dus een concept dat werkt. En dan zou je toch in principe, ja, als dit al zoveel beter is dan de concurrentie, dan heb je toch veel minder last van die windtunneluren. En die gebreken erop.
Ja, want de rest moet natuurlijk eerst nog maar zorgen dat ze op de snelheid komen die Red Bull nu heeft.
Exact, ja.
En dan vervolgens, voordat ze überhaupt kunnen gaan denken om ze dat in te halen qua snelheid. Ja. Dus dat is zeker een voordeel natuurlijk. Maar dat is een van de redenen daarvan, denk ik, is dat zij gewoon natuurlijk vorig jaar, en eigenlijk gewoon in het concept van de auto, hè, en dat is het hele, wat net eigenlijk wat Patrick ook al zegt, het hele plaatje van die auto klopt. Ja. En het draait natuurlijk vooral om aerodynamica, vooral met die ground effect auto's die we nu hebben. Maar ik las ook wel een aantal artikelen waarin ook wordt aangehaald hoe belangrijk eigenlijk het mechanische gedeelte van die auto is. En hoe goed de Red Bull mechanisch gezien is. En ook dat kun je weer niet apart zien. Want dat hebben we in de vorige podcast dat ik erbij was ook aangehaald toen. Dat mechanische gedeelte van een auto zorgt bijvoorbeeld weer voor dat een auto op bepaalde snelheden de goede rijhoogte heeft. Zodat die aerodynamisch weer goed werkt. Dus alles hangt uiteindelijk met elkaar samen. Dus dat is ook natuurlijk de kunst van een technisch directeur of een chief technical officer, zoals dat tegenwoordig heet, volgens mij in de Formule 1, dat die eigenlijk al die elementen, al die verschillende afdelingen, dat je dat zo weet samen te smelten tot één geheel, dat gewoon alles met elkaar samenwerkt en alles gewoon klopt. En dat is iets wat gewoon goed werkt. En dat is denk ik wat je ziet bijvoorbeeld bij Ferrari. Ik denk dat per David gewoon in de basis die auto helemaal niet slecht is, maar Vasseur heeft het volgens mij zelf ook al aangegeven, qua afstelling bijvoorbeeld zijn ze gewoon heel erg zoekende. Ja. En dat heeft er gewoon mee te maken. Waarschijnlijk aerodynamisch zijn ze misschien niet heel onaardig.
Ja.
Maar mechanisch gezien waarschijnlijk ook niet. Maar hoe vertaalt dat zich als dat met elkaar samen moet werken? En hoe kun je eigenlijk die combinatie van beide weer maximaliseren? En daar zit de truc in.
Ja. Moeko, kan je dit nog even samenvatten allemaal?
Ja. Red Bull is gewoon ongelooflijk snel. Daar komt het op neer.
Ja. Oh, dat is het gewoon. Ja, daar komt het eigenlijk gewoon.
Ja.
Nou, oké. Kijk, dit is soms een beetje, misschien dat mensen denken, je hebt wat een moeilijk verhaal. Dat je misschien toch even heel geconcentreerd moet luisteren in de auto.
Dat is toch mooi. Ik kan het allemaal prima volgen. Dus,
Ja, mijn vader of zo, die zegt dan, ja, jezus, het is wel heel technisch allemaal. Maar hier proberen we ons toch een beetje mee te onderscheiden.
Mensen dingen bijbrengen. Ja, als we de expertise in huis hebben, dan moet je dat ook benutten.
Ja. Zullen we eens kijken naar iets laagdrempeligers? Het weer.
Het weer, ja hoor. Dan kom je weer bij mij uit natuurlijk.
Ja, precies.
Dat is niet zo heel gemakkelijk om dat te voorspellen.
Nee, dat klopt. Dat is niet makkelijk.
Ook
nee.
Dat is een vak apart.
Ja,
we gaan ervoor. We hebben een nieuw bumpertje ervoor.
And how's the track?
Wet. New winters are wet.
I think we should go to the garage.
Can you stay out on this condition?
Yes.
Race has been suspended.
A good decision.
Ik dacht, ik pak een paar klassiekers eruit.
Ja, fantastisch.
Ook het weer.
Je hebt weer geweldig gedaan, Bas. Feest der herkenning.
Feest der herkenning, ja. Stroll moet natuurlijk in Alonso in Hongarije. We kunnen net zo goed naar binnen gaan, want het schiet toch allemaal niet op.
Legendarische regenmoment. Ja.
Prachtig.
Ja, ja.
Dan gaan we het hebben over het weer. Dat moet ook een legendarisch moment gaan worden dit weekend, toch?
Ja, het valt eigenlijk toch een beetje tegen. We hebben Joost al net horen zeggen dat het nat was.
Ja.
Nou, dan ga je als Formule 1-liefhebber, daar hoop je toch altijd op. Alleen het wordt wat minder. Helaas, we hebben vrijdag en zaterdag is er nog wel kans op een bui. Maar als er een bui valt, valt er maximaal 1 tot 1,5 millimeter regen. Nou, daar worden we niet warm of koud van. Mooi.
Ik moet alleen maar lachen.
Niet eens bedacht, ja. En zondag is het zonnig en gewoon geen kans op regen. Het is wel fris. En dat kan Joost wel beamen, denk ik. De temperatuur komt niet boven de 20 graden uit dit weekend.
Is dat zo?
Ik heb zelfs speciaal een jas gekocht nog. Want mijn collega Aaron Dekkers van Racing News 365, die was hier al. En die zei, ja, het is echt klote weer. En dat klopt. Het is gewoon veel kouder dan ik me de vorige keer hier kan herinneren. Hoewel, als het zonnetje schijnt, dat deed hij vanmiddag heel even, dan wordt het ook gelijk weer best wel warm. Dus ik denk dat het dit weekend wel gewoon, wat Patrick net al zei, rond de 20 graden wordt en gewoon en zonnig. Dus, maar nu inderdaad redelijk fris.
Ja, Pin, heb jij hier ooit geraced eigenlijk?
Nee, ik heb nooit daar gereisd, maar ik ben er wel een aantal keer geweest. Wat natuurlijk ook opvalt, ja, dat is natuurlijk wel, ook al valt er relatief weinig regen daar. Wat jij, millimeter tot 1,5 millimeter is in principe niets. Zeker als je warme banden hebt en dergelijke. Maar door hoe het circuit ligt, hè, door dat park heen, Albert Park met bomen eromheen en dergelijke. Kan dat soms toch er wel voor zorgen dat de baan echt, wij noemen het vaak slik. Een beetje glad, echt zo glibberig wordt.
Ja, zelfs zo'n kleine hoeveelheid.
Ja.
Het is ook niet erg warm natuurlijk, dat scheelt
precies,
wel.
Precies, en dat speelt natuurlijk ook heel erg mee. En die combinatie van die drie misschien, is het wel iets dat als je al op gang bent, hè, in een ronde, zeker met wat zachtere compound banden, dan is het vaak geen probleem. Maar als je, nou ja, dus nu naar buiten komt, bijvoorbeeld op de C2-band die dit weekend ook is, dan kan het toch wel lastig zijn om die op temperatuur te krijgen.
Het zou wel lekker zijn, eventjes tussen Q2 en Q3, zaterdagochtend.
Even de hele situatie.
Een klein regenbuitje, dat zou wel geweldig zijn.
En dat kan natuurlijk ook daar dat het gewoon een bepaald gedeelte van het circuit toch valt. En wat ik zei, doordat, als je zeker in sector 1 kijkt, heb je best wel veel bomen omheen staan. Daar blijft dan vaak ook wat langer
vochtig.
Ja.
Nu blijven we nog even bij de grote Patrick Moeken Show. Want we hebben sinds 2 weken geleden ook het feitje van de week geïntroduceerd. Ik wil eerlijk zeggen, deze week is het echt een leuke. Ja, Moeken, wat heb jij nou gevonden deze week?
Ja, dankzij een goede tip van iemand anders in deze podcast.
Graag gedaan.
Ja, dankjewel Bas. Nee, Alonso die pakte natuurlijk zijn 100ste podium in 2 weken geleden in Saudi-Arabië.
Uiteindelijk wel.
Uiteindelijk wel, hoop gedoe. Maar de coureur die zijn 101ste podium pakt, die wint altijd.
Die wint altijd?
Alle coureurs die een 101ste podium hebben gepakt, die hebben altijd gewonnen.
Dus dat is
in
dat
die race.
Dus we hadden het 2 weken geleden over dat rijtje met Räikkönen en Prost.
Ja, dat rijtje van 5 coureurs.
Ja, Schumacher, Hamilton.
Ja, en Kimi.
Vettel.
Ja, dan zijn we er.
Ja.
Die hebben allemaal een eerste 101ste race of 101ste podium gewonnen. Dus dat is heel mooi voor Alonso. Die gaat winnen als hij dit weekend op het podium staat.
En dan heb ik er nog eentje voor je. Die ik gevonden heb, een mooie statistiekje.
Maar wacht, dan doen we even het feitje van hoop in. Komt hij aan.
Het is 8 keer voorgekomen dat in Melbourne een team 1-2 is gefinished. En al die 8 keren is dat team vervolgens ook wereldkampioen geworden.
Kijk, dat is...
Dus inderdaad, Verstappen moet geen problemen hebben en Perez moet gewoon lekker aansluiten. Ja. Dan is het duidelijk.
Dan is het duidelijk. Nieuwe bevestiging. Maar sowieso was trouwens Melbourne natuurlijk altijd vaak de openingsrace. En je had ook heel vaak dat gewoon degene die race won werd later ook kampioen.
Ja.
Met Schumacher en zo. Dat was echt Hakkinen, 2 keer.
Nu is het zo dat... ik heb even naar de track record van Red Bull gekeken op dit circuit. En dat is echt verschrikkelijk.
Ja.
Sterker nog, ze hebben de afgelopen... sinds 2014 er niet gewonnen. En Verstappen heeft maar 2 keer Verstappen heeft maar 1 keer een podium gepakt hier. 2019 was dat. En vorig jaar pakte Perez dan de 2e plaats. Dat is het.
Ja, ongelooflijk. Misschien wel hun slechtste circuit van de hele kalender, historisch gezien.
Dat denk ik eigenlijk wel, ja.
Ja.
Ja, is dat, Joost, is dat te verklaren, denk jij?
Ja, dat is een goede vraag. Even kijken, daar ga ik eens even na in mijn hoofd. We hebben natuurlijk jaren gehad dat Mercedes hier gewoon sterker was. 2021, toen Verstappen natuurlijk wel eindelijk een auto had waar hij mee kon winnen, toen waren we hier niet. En vorig jaar viel hij uit. En toen was Ferrari gewoon heel erg sterk. Ik weet niet of daar echt een specifieke 1 aanwijzbare reden voor is. Want dat is ook altijd met verschillende auto's geweest. Dus dat is geen antwoord op te geven, denk ik.
Wat, misschien gewoon soms een beetje pech. Het kan soms gewoon zo lopen, toch?
Ja, maar het heeft denk ik ook beter te maken natuurlijk welke positie de race had in het seizoen. Misschien wel, op bepaalde momenten. We weten natuurlijk in het verleden was het eigenlijk zo dat Red Bull nooit echt goed uit de startblokken kwam. Zeker in het hybride tijdperk.
Ja.
Hebben ze altijd in het beginseizoen waren ze ook altijd bezig om catch-up te playen met Mercedes. En dat is natuurlijk nu wel anders.
Ik zat er ook te denken, de eerste race van Verstappen hier was in de Toro Rosso tijd, 2015 natuurlijk.
Ja.
Toen gingen van P11 naar P9.
Ja, dat was een hele goede race. Toro Rosso, of teambaas Toost, die heeft een heel lang gezegd, dat is de meest indrukwekkende race die ik ooit van Verstappen heb gezien. Wetende hoe slecht die auto eigenlijk toen was. Hm. Ja, en ook heel jong natuurlijk, hè, als klein broekie. Ja, was toch, op de bank zit je wekker, zoals het hoort natuurlijk. Ik vind trouwens sowieso dat Melbourne hoort gewoon de openingsrace van het jaar te zijn. Dat is toch een beetje traditie geworden.
Ja.
Lekker vroeg het wekkertje zetten. Vroeger was hij nog echt vroeg.
Ja.
Om 4 uur 's nachts. Ik heb hem ook al een tijdje gehad. Dan ging ik eerst nog in mijn wilde periode ging ik gewoon eerst de stad in. Een biertje drinken en dan kwam ik thuis. Lekker Formule 1 kijken om 4 uur 's ochtends. Ja, ja. Haalde je de finish nooit, maar het was wel, hoorde er gewoon bij.
Mooi is dat, hè?
Ja.
Nu kijken we sowieso even naar de kansen. Red Bull, jongens, daar zijn we het met z'n allen over eens, toch? Dat wordt gewoon misschien wel een 1-2'tje.
Ik denk het wel, ja. We hebben wel gezegd dat het natuurlijk weer een heel ander circuit is, maar ik denk dat Red Bull zo goed is dit jaar dat ze hier ook dat 1-2'tje gaan pakken, ja.
Hoop in?
Ja, denk ik ook. Ze hebben best wel veel marge, volgens mij ook. En dat zie je natuurlijk ook. Ze zijn onderling, kijken ze veel naar elkaar, Verstappen en Perez, maar als je kijkt gewoon naar de gaten ten opzichte van de concurrentie. Jeddah had natuurlijk nog een safety car die het veld weer bij elkaar bracht, maar die gaten zijn echt gigantisch op race snelheid. En dat, ja, ook al zou dit circuit misschien in theorie wellicht wat minder liggen, hè, dat zou je kunnen zeggen, maar dan ja, is het de marge nog steeds dusdanig groot dat ze relatief makkelijk moeten kunnen winnen.
Dat is voor jou de vraag, Joost. Wat komt daar dan achter? Want we hebben wel gezien dat Aston Martin misschien qua topsnelheid, en wat misschien wel weer heel belangrijk hier is, niet de allersnelste is. Moeten ze dan wat meer naar Ferrari en Mercedes gaan kijken?
Nee, ik denk dat, dat Aston Martin momenteel wel de derde auto is. Ook omdat Ferrari natuurlijk ook allerlei problemen gewoon heeft. En ja, Mercedes verwacht ik op dit moment ook niet voor Aston Martin. Dus ja, ik denk dat Alonso gewoon weer op het podium kan verschijnen. En hem dan ook mag houden gelijk. Zonder dat gedoe na afloop allemaal.
Wat kunnen we nou? Want Leclerc die heeft een mega achterstand. Hoop in, jij hebt het net voor ons uitgezocht. Of ik moet even naar Moeken. Er wordt even gewezen in de studio.
Nee, we hebben het inderdaad net even opgezocht. En ja, vorig jaar na de race in Australië zei hij natuurlijk van nou, dat wereldkampioenschap van Verstappen, dat kan hij op zijn buik schrijven. Dat is verloren zaak. Want toen lag Verstappen maar liefst 46 punten achter op Charles Leclerc.
Ja.
Ja. En als je dat nu kijkt, komen ze aan in Australië met Leclerc 38 punten achter.
Dus eigenlijk is er voor Leclerc nog helemaal niks aan de hand.
Nou ja, wij hadden natuurlijk ook vorig jaar nog een beetje dat geweldige 2021 in ons achterhoofd. Waar natuurlijk Hamilton en Verstappen elkaar helemaal niets toegaven. Als de een won, dan werd de ander tweede. Ja. Dus dat is heel moeilijk om in te lopen. Dus wij dachten toen echt van nou, we gaan misschien weer zo'n seizoen tegemoet. En twee Grand Prix overwinningen, 46 punten. Ja, dat kan niet meer goed komen. Maar ja, als je ziet hoe dat seizoen verlopen is, dat was kinderspel wat dat betreft. Ja, nee, dat ging hartstikke hard.
Het had ook mee te maken dat Ferrari toen echt wel de betere auto had. Op dat moment.
Misschien
in het seizoen.
Ja, een groot deel van het seizoen, eigenlijk. Ja. Met de kennis van nu. Maar ja, uiteindelijk kon Red Bull zich beter ontwikkelen. En de porpoising regels, die hebben Red Bull natuurlijk wel heel erg geholpen. Waar we het vaak over gehad hebben. En Joost, Leclerc, hè, die heeft natuurlijk titelambities. Dan is dit wel zo'n race waarin even die ommekeer moet komen en dat er een beetje vreugde bij Ferrari komt.
Ja, maar ja, het ziet er toch gewoon weer niet goed uit als je het zo bij elkaar optelt. Waarom moet je elke keer lachen als ik begin met praten eigenlijk?
Nou, gewoon, we denken wat een positief puntje. En dat, nou, het ziet er gewoon niet goed uit.
Ja, zo'n diepe zucht ook. Ja. Daar moest ik om lachen.
Ja, ik moet wel een beetje zuchten om Ferrari momenteel. Want ja, er zijn natuurlijk gewoon veel problemen van vorig jaar gewoon weer meegenomen. Dan heb je het over de bandenslijtage. Nou ja, dat ziet er gewoon niet goed uit. En ik zie ook niet dat ze dat zomaar opeens onder de knie krijgen. Want dat is misschien ook wel inherent aan de richting van de auto die ze gekozen hebben. Qua ontwerp dan niet, welke kant die oprijdt. En ten tweede hebben ze natuurlijk weer problemen met de motoren. Dus ja, het is gewoon... En nu, vorig jaar kwamen ze natuurlijk vaak in een positie dat strategie ook heel belangrijk was. Nou ja, daar hebben we nu nog niet zoveel van gezien. Er is natuurlijk wel iemand ontslagen daar, Iñaki Rueda, of ontslagen, die werkt niet meer op het circuit. Wat hij zelf al zal zien als een flinke degradatie. Dus allemaal zwakke punten en voorlopig hebben we geen indicatie dat die zijn opgelost. Dus ja, ik hoop dat Leclerc wel heel veel gaat lachen dit weekend. En Carlos Sainz natuurlijk, maar ja, het ziet er gewoon niet uit alsof ze zijn alleen maar achteruit gegaan eigenlijk. Relatief aan Red Bull en ook relatief aan Aston Martin. Met steeds weer dezelfde problemen die dus niet opgelost worden. Ik denk dat het op dit moment gewoon situatie zorgelijk is bij Ferrari. En weinig reden om echt heel erg optimistisch te zijn.
Ja, en nog aanvullend op Joost. We hadden het in de groepschat van de boordradio nog erover. Die bandensetage, dat was natuurlijk in Bahrein was die hoog bij Ferrari. Maar daar viel het natuurlijk wel op dat ze relatief weinig downforce reden. Dus daar hadden ze een duidelijk topsnelheid voordeel ten opzichte van Red Bull. En dat was in Jeddah volledig omgekeerd. Waarschijnlijk dus medegevoed door die problemen die ze in de race hadden om hun banden heel te houden. Maar ja, het is een beetje een visuele cirkel natuurlijk waarin ze verkeren eigenlijk op dit moment. En ja, daar moeten ze best wel grote stappen in maken. Willen ze er echt kunnen uitkomen en een vuist kunnen maken, zeker ten opzichte van Red Bull. Kijk, die plek achter Red Bull, dat zit relatief dicht bij elkaar toch ook wel weer. Maar dat gat naar de ambities die ze hebben, namelijk een wereldkampioenschap winnen, dat is best wel groot, dat gat.
Ja.
We hebben nog een ander rubriekje. Voordat we echt definitief gaan voorspellen en een zwart op wit gaan zetten wat jullie voorspellingen zijn, we zouden bij de vooruitblik wat vragen van de luisteraars beantwoorden. We hebben echt massaal weer vragen gehad. Dus die gaan we even behandelen. Michael, I just send you an email. En dan gaan we kijken wat de mensen allemaal via podcast@nu.nl naar ons gestuurd hebben of via Twitter. Bijvoorbeeld in mijn DM's van Wouter Buikema. Ja, die zegt, dat is wel leuk voor jou Joost. Newey, die staat er natuurlijk bekend om, Adrian Newey, de ontwerper van Red Bull, dat hij alles nog met de hand zo neerpent en daardoor de ontwerpen maakt voor de Red Bull. Is het dan niet misschien een voordeel omdat hij die technologie gebruikt, of de technologie van een pen en een potlood, dat ze daardoor minder last hebben van die windtunnelproblemen?
Nee, want het gaat alleen maar om restrictie van ideeën testen en verschillende concepten testen, wat ze niet kunnen doen. Dus ja, ik zie niet dat daar een verband tussen zit eigenlijk.
Oké. Nou, heel duidelijk. Nick Gremmen. Heel goed. Joost, je luistert goed naar de opdracht. Nick Gremmen die zegt ook via de mail, die wil alles weten over remmen, hoop in. Dat is natuurlijk een hele brede vraag. Bijvoorbeeld, waarom moeten ze nou eigenlijk opgewarmd worden?
Opgewarmd worden, omdat carbon remmen hebben, die hebben de beste vertraging eigenlijk binnen in bepaalde bedrijfstemperatuur. En daarom heb je ook die luchthappers aan de voorkant zitten. En soms zie je ook wel dat ze groot zijn en afgeplakt worden soms zelfs.
Ja.
Als ze dat niet kunnen verstellen, dat de tijd tekort is eigenlijk daarvoor, of Mark Vermeen er maar op. Als die buiten bedrijfstemperatuur valt, dus te laag is, dan krijg je heel snel die verglaas, zoals we noemen. Dus dan vertraagt die überhaupt daarna ook niet meer goed. En als die te warm wordt, dan wordt die natuurlijk te warm. En vergeet ook niet, die remtemperatuur heeft heel veel invloed ook op de bandentemperatuur weer.
Ah,
dat straalt allemaal door.
Hij zegt ook dan, hoe lang gaat nou zo'n setje remmen mee?
Dat zou ik eigenlijk niet eens weten tegenwoordig. Ik weet wel, dat is een beetje terug in het verleden graaf even. Toen het onbeperkt onderdelen wisselen was in de Formule 1 en geen budget cap nummer op, dat men echt gewoon voor kwalificatie speciale set remmen had. Dus
echt?
Speciale schijven en blokken. En die schijven die waren een soort van afgedraaid met groeven, zodat je minder weerstand had. Omdat je natuurlijk dan met een lege tank rijdt, dus je hebt niet dat stopvermogen eigenlijk nodig.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk wel dat die blokken tegen zo'n schijf aanschuren lichtjes, waardoor je meer rolweerstand krijgt daardoor. En ja, dat lost ze eigenlijk daarmee op. Dit ging met één kwalificatie, ging zo'n set remmen mee. Dat is tegenwoordig natuurlijk wel anders.
Bizar.
Ongelooflijk.
Ja.
Zeg ik het weer. Stopwoordje. Maar niet normaal.
Nee. Een paar jaar geleden trouwens had Grosjean, die had ook altijd problemen met zijn remmen. Iedere training was dat raak. Dat hij de remmen blokkeerde. En dat hij zat ook om te klagen over die...
Ja.
Hoe heet het? Bremso?
Brembo.
Brembo, ja.
Dat is een merk, ja. Maar dat heeft natuurlijk ook mee tegenwoordig... Hè. Ook wel volgens mij al eerder aangehaald in de boordradio. De achterremmen, daar zit in principe geen fysieke verbinding meer tussen het pedaal en de achterremmen. Dat gaat allemaal via elektronica tegenwoordig. En dat heeft natuurlijk weer mee te maken omdat het hybride systeem daar ook weer meespeelt. Opladen van batterijen, noem maar op.
Ja, en dan kan je weer extra... Kan je weer de overtake gebruiken, toch?
Onder andere
en heel veel andere dingen. Ja, ik probeer altijd goed op te letten, maar dan vergeet ik het wel eens. Dan hebben we nog Lodewijk van Lelyveld. Die zegt, voor jou Moeke, welk team zou het als eerste aandurven om een vrouw aan te nemen?
Oeh.
Welk team zou het nou, wie zou nou het meeste risico nemen?
Het team dat denk ik het meest in de spotlight zal staan en het geld nodig heeft, denk ik. Want ja, laten we wel wezen, dat gebeurt als je dat doet.
Ja, Jamie Chadwick zit bij Williams bijvoorbeeld.
Dat lijkt me dan een optie. Alleen ja, dat hebben we ook wel een paar keer gezegd natuurlijk. Als er echt een groot vrouwelijk talent zou zijn die de Formule 1 aan zou kunnen, dan had hij er al lang in gezeten. Ook een Jamie Chadwick.
Ja, misschien voor jou even hoop in als coureur. Aan de ene kant snap ik echt wel dat er verschil is tussen mannen en vrouwen. Dat zie je natuurlijk bij zwemmen en atletiek het meeste. Maar toch, natuurlijk wordt je nek belast en je moet fysiek in actie komen. Maar uiteindelijk kan een vrouw dit toch prima doen?
Dat denk ik wel. Zeker. Ik zie ook geen reden. Je ziet ook wel dat in veel raceklasses vrouwen echt competitief zijn.
Ja.
In World Endurance Kampioenschap heb je dat bijvoorbeeld ook. Zowel in GT als in LMP2. Er zijn twee vrouwen die echt overal in het veld ook gewoon echt bij de snelste horen.
Hm.
Dus ik denk dat toch wel Formule 1 is fysiek toch wel een tandje zwaarder dan welke andere vorm van autosport dan ook. Zelfs als je het zou vergelijken met bijvoorbeeld... een IndyCar bijvoorbeeld, daar heb je natuurlijk geen stuurbekrachtiging. Dus het is wel allemaal weer anders ook. Iedere klas is ook wel weer anders. Dus ik ben ook wel benieuwd. Chadwick gaat dit jaar een Indy Lights rijden in Amerika.
Ja.
Auto met ook weer meer vermogen dan ze gewend was. Dus het is wel interessant om te zien hoe ze zich daar zal houden.
Indy Lights is ook wat Rinus bijvoorbeeld. Nou, won hij hem nou wel of niet? Rinus 4K?
Volgens mij niet.
Hij werd tweede dan, geloof ik. Maar in ieder geval, hij deed daar heel goed.
Ja, maar denk je niet op in dat als zij echt... Kijk, als Williams een vrouw in de Formule 1 zou... nemen. Dat levert zoveel publiciteit op. Als ze ook maar een beetje signaal hebben gezien dat zij dat aan zou kunnen, hadden ze haar toch al lang een keertje laten testen of...
Een vrije trainingje laten doen.
Ja.
Ja.
Want,
ja, maar
want het is nog een grotere afgang natuurlijk als ze dat doen. En ze rijdt wel secondes erachter.
Ja, klopt. Ja. Maar heeft het ook misschien met superlicentie te maken weer?
Dat is een hele goede. Ja, ja, dat zou kunnen.
Ja.
Maar of een... Ja.
Ja, ik zou het gewoon heel leuk vinden. Vooral omdat je dan een sneeuwbaleffect krijgt.
Nou, we hebben natuurlijk wel trouwens Susie Wolf gezien, een paar jaar geleden.
Ja.
Nou, een paar jaar geleden, al zeker 8-9 jaar geleden, denk ik. In Hockenheim kan ik me herinneren. En die deed inderdaad helemaal niet zo heel slecht.
Nee.
Het was wel een vrije training. We weten niet in hoeverre zij met een lichte auto gereden heeft. Maar ja, die sloeg geen modderfiguur in ieder geval.
Leuke vraag. Dan hebben we er nog eentje voor Joost. Maarten van Petersen, die hebben we eerder behandeld. Peterson is het, geloof ik. Hoe wordt nou bandenslijtage gemeten? Zitten er nou sensoren op of luisteren ze dan toch heel erg naar de coureur?
Dat allereerste, dat wordt er natuurlijk naar de coureur geluisterd. Er zitten ook sensoren op de auto die de banden temperatuur kunnen meten en ook de banden druk kunnen meten en ook wel kunnen zien of er slijtage is op bepaalde vlakken. En daarnaast zitten er de banden zelf, zitten er van die soort van putjes, gaten eigenlijk. En daarmee kan je zien, maar dat kan je wel pas zien als de band van de auto af is, hoeveel licht gesleten is. Er zitten soort van indicator zitten, dus dan kan je zien. Als die auto band er nieuw op gaat, dan is dat putje bijvoorbeeld, maar een centimeter diep. En als hij er dan vanaf is, dan kan je zien hoeveel er vanaf is gegaan. Maar
Joost, ik ga je onderbreken, want Hopin is van zijn stoel gevallen, letterlijk.
Wat dan?
Centimeter, kijk je door het canvas heen.
Ja, okay, ik noem maar wat. Ik had me ook op Hopin's terrein. Ik vind het heel eng om er iets over te zeggen. Ja. Maar laat ik zeggen, een paar millimeter diep. Of 2 millimeter. En dan, ik moet soms een beetje uitvergroten ter illustratie, dat moet je ook niet vergeten. En dan kan je zien hoeveel die afgesleten is.
Ik ga even ongegeneerd pluggen hier. Want ik heb toevallig, toen ik vorig jaar on-site was voor Viaplay in Singapore, heb ik daar in de pitlane een stukje over geschoten. En dat staat op mijn Instagram, als het goed is, nog steeds. Dus ik kan even kijken. Oh. Je wordt dus ook visueel in beeld gebracht, die centimeter van Joost.
Oh, dat is leuk. Op je Instagram staat dat.
Ja.
Oké, okay, nou.
Hoeveel was dat dan op in?
Ja, een paar millimeter inderdaad waar je over praat.
Oh ja.
Oké, okay, grappig. Nou, dan gaan we definitief voorspellen aan de hand van het NuSport GP-spel. Of nu.nl GP-spel. Ja, want we hebben al de kansenverhoudingen besproken. Maar ja, we gaan het zwart op wit zetten. Moeke, wat wordt het podium? En op welke plek? Ja, we hebben het niet over hem gehad. Nick de Vries. Maar we hebben zoveel te bespreken gehad.
Oscar Piastri.
Ja, dat zijn we ook nog bespreken.
Ja, de held.
Ja, oké. Okay. Nou, op welke plek komt Nick de Vries en Oscar Piastri?
Oh.
Los van het podium.
Podium. Verstappen gaat winnen.
Ja.
Perez wordt tweede. En Lance Stroll wordt derde.
Nou zeg.
Toch een... want Alonso die gaat hier niet winnen. Dus dan kan hij niet op het podium eindigen.
Dat klopt.
En wordt gewoon weer leuk ook voor Lens. Nummer 10 wordt Nick de Vries. Die gaat toch zijn puntje pakken hier. En Piastri gaat uitvallen.
Hoop in.
Ik denk Verstappen, Perez en ik denk Leclerc misschien wel. Toch een penalty gepakt vorige race. Dus kunnen deze race weer er vol tegenaan.
Oh ja.
Wat tweede in de kwalificatie. Hè?
Ja. Ja. En dan
vorige week. Twee weken.
De Vries, P12. En dan Piastri één plekje ervoor, P11. Okay. Net buiten de punten.
Joost?
ik zeg Verstappen P1. Heel verrassend. Oh. Ja. Ik vlieg een flink aan de bocht hier. Perez ook tweede, denk ik wel. Ook verrassend. En Alonso derde, dat is ook mijn. Ik zeg Piastri op de 9e plaats. En Nieke op de 12e plaats.
Nou, ik ga de voorspellingen, die ga ik gewoon zo houden met Alonso dan. P3 erbij, voor zover het relevant is als presentator. Maar Nick de Vries wordt 14e. Zou namelijk de derde keer op rij zijn dat hij 14e wordt.
Oh ja, ja.
Dus dan wordt dat een soort van dingetje. Lijkt me heel leuk.
Als nou een van ons het goed is, heeft, moet je er wel op terugkomen, hè, zondag. Dat,
ja.
Want ik weet wel hoe dat gaat.
Ja, oh ja, klopt. Ja, ik vergeet
wordt
het
helemaal. Ja.
Ja. Piastri, één na laatste. Want dat is een Australiër, voor de duidelijkheid. Daarom hebben we het over hem gehad. Maar dan gaan we dan we gaan extra op hem letten voor de terugblik. Laten we dat doen. Nog even over het GP-spel. We hebben dus gezegd dat we elke weekwinnaar voor iets gaan uitnodigen. We gaan aanstaande zondag gaan we loten voor de eerste twee winnaars. Dat hebben we nog moeten doen. En daarna gaat elke winnaar, die mag naar een bordradio event. We gaan daar de slotpodcast opnemen, ergens. We zijn er van de week al gaan kijken. Het ziet er prachtig uit. Dus dat een tipje van de sluier weer.
Ben jij best kijken?
Ja, mijn chef, Frank Brinkhuis, is daar gaan kijken. Die was razend enthousiast. Zie het voor je als een soort zaaltje waar we dus een podcast gaan opnemen, waar iedereen vragen kan stellen. Op de foto mogen met Joost Nederpelt. Dat is wat we willen, hè?
Ik wil ook op de foto met Joost Nederpelt.
Ik wil ook op de foto met
Joost Nederpelt.
Giga gaaf. Dus hou dat vooral in de gaten. En misschien dat er nog andere mensen worden uitgenodigd. Dat zien we later wel weer. Dus ja, vul je GP-spel vooral in. Heb je nou nog niet meegedaan, meld je nou alsnog aan in de Bordradio League. Want het gaat dus om de weekwinnaar. En dus je kan ook nog in race 6-16 meedoen en dan kan je alsnog steeds winnen. Ja, neem risico ook. Ik denk anders, als je Verstappen misschien op P1 doet, dan wordt het wel moeilijk qua winnen. Dat zeg ik alleen maar zodat wij hoger in de GP's wel eindigen. Nou, fijn, we gaan erover stoppen. Ja, mannen, dit was hem. Hoop in, top dat je in de studio was. Dat vind ik leuk.
Ja, leuk.
Joost, veel plezier dan in Australië. Doe voorzichtig. Pas op de kangaroes.
Ja, ik ben meer bang voor spinnen hier. De kangaroes geloof ik wel. Maar spinnen die... ik heb gisteren in mijn hotelkamer met een zaklampje onder de wc... bril gekeken en onder mijn bureau en onder mijn bed en nergens heen gevonden, moet ik zeggen. Maar verder gaat het helemaal goed komen.
Voor de duidelijkheid, spoorboekje, de kwalificatie en de race zijn om 7:00 Nederlandse tijd. Zet dus de wekker als je hem graag wil zien. En dan komen wij zondagmiddag dus met de opnames van de Bordradio. En die zullen dan, ik denk na het eten zondag of zo, zullen die wel online staan.
Nou, eerder al toch, denk ik. Of heb je andere dingen te doen?
Nou ja, ho. Ja, als die race, wel heel hard werken.
Race is om 9:00 ochtends afgelopen. Nou, dan kunnen we om 12:00 middags opnemen.
Ja, dat is trouwens waar. Videootje nog. Nou, je gaat hem, als je nou abonneert via Spotify of via je favoriete podcast app, krijg je dus een melding als die online staat. En op Spotify kan je tegenwoordig een soort van reactiesessie, sectie wil ik zeggen. Daar kan je dus ook allemaal reacties achterlaten of vragen insturen. Kan ook nog.
Oh echt?
En wij gaan daar wel even actief op letten dat we daarna gaan kijken. Okay. Dus houd het vooral in de gaten.
Mooi.
Dankjewel voor het luisteren en tot zondag dus, met een terugblik op de Grand Prix van Australië. Tot dan.
Ja.
Is de McDonald's nog open, Joost?
De McDonald's, ja, zeker. Nee. Er zit zelfs een 7-Eleven hier om de hoek, dus ik ben altijd, ik heb altijd achter dan. Maar ik denk dat we zo met de Royal Dutch Press nog even een biertje gaan drinken.
Maar zijn er veel Nederlandse journalisten dan daar, Joost?
Ja, best wel veel. Ik ga het goed met de Nederlandse media, denk ik. Want het vaste clubje is hier gewoon, Telegraaf, NOS, van onze belastingcentrum natuurlijk. En even kijken, AD is er en Racing News 365 heb ik vanmiddag mee geluncht. Ja, dus het is gezellig druk.
Klinkt wel als vakantie hier bijna.
Bijna wel, hè?
Ja. Ongelooflijk.
Nou, dat is het tot nu toe nog niet, maar daar gaan we er wel van proberen te maken natuurlijk.
Lekker toch? Nou, dat klinkt alweer goed, Joost.
Mooi. Volgens mij lig je gewoon maandag en dinsdag in bed. En dan ben je net weer opgeknapt om op tijd woensdag naar huis te vliegen.
Ja, dat hoop ik dan, ja.